Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we zingen, gemeente, Psalm 103, vers 1 en 4. Loof, loof mijn ziel. Loof, loof de Heer mijn ziel met alle krachten. En hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad, tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk en geleid. Barmhartig is de Heer, zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De zonde 3, 1 en 4. Deze psalm hebben we uiteraard ook gezongen in verband met het onderwerp. De stof voor de preek, zondag 4. En ook psalm 119 wijst daarop. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. Dat is het 69ste vers van psalm 119 en dat gaan we zingen. Nadat we ons geloof hebben beleden met de woorden van de 12 artikelen. En ieder van u en jullie spreken met mij als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Twee schriftlezingen uit Nahum 1 en uit 1 Thessalonicenzen 4. Nahum 1 vanaf vers 1 tot en met het 8e vers. Dan lezen wij Gods woord, de last van Nineveh, het boek van het gezicht van Nahum de Elkosiet. Een ijverig God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere aan zijn wederpartijders en hij behoudt de toren aan zijn vijanden. De Heere is langmoedig, toch van grote kracht en hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. Des Heeren weg is in wervelwind en in storm, en de wolken zijn het stof van zijn voeten. Hij schelt de zee en maakt ze droog, en hij verdroogt alle rivieren. Bazan en Karmel kwelen, ook kwelt de bloem van Libanon. De bergen beven voor hem, en de heuvelen versmelten, en de aarde licht zich op voor zijn aangezicht, en de wereld en allen die daarin wonen. Wie zal voor zijn gramschap staan? En wie zal voor de hittigheid van zijn toren bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur en De rotsstenen worden van hem vermorzeld. De Heere is goed. Hij is ter sterkte in de dag van de benauwdheid. En hij kent hen die op hem betrouwen. En met een doorgaande vloed zal hij haar plaats teniet maken. En duisternis zal zijn vijanden vervolgen. Vervolgens lezen we uit 1 Thessalonicenzen 4, vers 1 tot en met 6. Voortstaan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en God behagen, en dat gij daarin meer overvloedig wordt. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heere Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij. En dat een iegelijk van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer. Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet kennen. Dat niemand zijn broeder vertreden noch bedriegen in zijn handeling. Want de Heere is een wreker over dit alles. Gelijk wij u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Zoals gezegd, we willen verder luisteren naar het onderwijs van de Heidelbergse Catechismus. Aan de beurt is zondag 4. De laatste zondag die gaat over de ellende. Hoewel we ook in zondag 5 nog met één been in dat onderdeel staan. En ten diepste heel het geestelijk leven. Het gaat ook mee, ellende, verlossing en dankbaarheid. Zondag 4, vraag 9, doet dan God de mens niet onrecht? Dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan doen? Antwoord, nee, hij. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij, geen zins. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk, beide over de aangeboren en werkelijke zonden. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft en in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Is dan God ook niet barmhartig? Antwoord, God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Laten we Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, wat is dat een wonder. En wat bent u daarom prijzenswaardig, aanbiddenswaardig. Dat wij mensen tot u mogen naderen. Dat u geen bepaalde zone hebt waar buiten wij moeten blijven staan. Maar wij zondaren mogen aan uw hart neervallen. Zonder dat u een stap achteruit doet. Zonder dat uw toorn ons verteert. Onze zonden verdienen dat wel, Heere. De zonde van elke dag die ons aankleeft, die in ons hart woont, die we bedrijven. De zonde van nalatigheid, van woorden, en daden en blikken, gedachten. Elke zonde verdient het oordeel, verdient de dood. En toch, u zegt nader tot mij. Er is een weg, geplaveid met het bloed van uw lieve Zoon, waarop we mogen gaan, wij die de zonde zelf niet uit ons leven wegkrijgen. Een weg om vrede te vinden, genade. Hulp en barmhartigheid. U bent goed, zo hebben we ook gelezen. U bent tot sterkte voor mensen, voor benauwdheid. U kent ze die op u betrouwen. Mag dat ook tot troost zijn, Heere, ook vanavond. U weet hoe het is. We bidden om uw hulp en om uw ontferming over en voor ons allen. Hier en thuis of onderweg. Heere, schenk uw onmisbare zegen. En zegen ook ons als we luisteren naar uw woord, naar het onderwijs vanuit uw woord en wat onze catechismus heeft samengevat, geef dat het ons mag onderwijzen. Dat we geestelijk opgevoed mogen worden door u. Mogen bijleren. En dat u, Heere Jezus, steeds meer dierbaar en onweerstaanbaar mag worden voor ons hart. Wilt u zo werken in de gemeente? Wilt u zo wonen onder ons? En geef dat onze jonge mensen, op de jeugdvereniging, maar ook in de gezinnen, die dingen ook mogen leren. Wie ze zelf zijn, hoe u tegen de zonde aankijkt, maar ook wie u bent. In uw rechtvaardigheid en in uw barmhartigheid. Zegent u de JV-heren die vanavond weer samen hoopt te komen. Zegen de leiding. Wilt u met uw Heilige Geest in hen werken en liefde geven, wijsheid. Geef de jongeren alles wat nodig is om u te volgen en om elkaar vast te houden. Om elkaar te zien en te blijven zien en lief te hebben. Werk onder ons, Heere, onder onze jonge mens. Werk en woon in alle gezinnen. Maar werk en woon ook bij ons als we alleen zijn. We bidden voor mensen die alleen zijn en die zich soms alleen voelen. Mensen die heel graag iemand zouden willen om mee door het leven te gaan. Die daar ook om bidden, om vragen. Maar die nog niemand hebben ontvangen. Wilt u ook diegene, jongeren, maar misschien ook wel ouderen, daarin leiden? Heere, zegen het bruidspaar dat nog trouwen in de afgelopen week, Matthijs en Nienke. Zegen alle stellen in de gemeente. Geef hen genade om met uw hulp en in afhankelijkheid van u op weg te gaan en te zijn naar de dag van een huwelijk. We bidden voor een ieder van ons. We bidden voor de kerken, Heere. En we bidden om uw hulp en kracht, om uw zegen, om bekering en om hernieuwde bekering, om ootmoed, om wijsheid. Ook als de kerken in twee delen uiteengevallen zijn, Heere, zou u nog wonderen willen doen, omdat steeds meer gemeenten zich voor u zouden neerbuigen en voor uw woord, maar ook onder ons, Heere. We bidden voor onze overheid. We bidden voor het werk van zending en evangelisatie. Als we ook onze gaven mogen geven voor het werk van de zending. We zegen Hessel en Kobi. We zegen allen die uitgezonden zijn. Jij is verschoven in Gent. Werk ook daar en geef dat het woord ook zijn kracht mag doen. Bidden voor het werk onder het Joodse volk, om het Joodse volk wereldwijd bekend te maken met hun koning en hun Messias. Geef dat ogen open mogen gaan, dat de schriften van hem getuigen. En geef vrede, Heer, in het Midden-Oosten, bij alle spanningen die er zijn, beschietingen over en weer. We bidden voor de mensen in Libanon, in Gaza en Syrië, voor Arabische mensen, voor Joodse mensen. We bidden om vrede en geef, Heere, dat ook onderling, dat er vrede mag komen. Geef wijsheid aan hen die beslissingen nemen hierin, in deze situatie. En ootmoed. En wilt u uw koninkrijk bouwen? Het loopt u niet uit de hand, Heere. Wat een onvoorstelbaar wonder. We bidden voor allen die hun krachten en gaven mogen geven om anderen te helpen. Op wat voor manier dan ook. Die werkzaam zijn in de zorg, in zorgende beroepen. Die onderwijs geven aan jonge mensen. Heere, geef genade. Om dat in afhankelijkheid van u te doen. En dat de liefde van u ons daarin en daarbij mag dringen. Ja, Heere, werk zo in de gemeente. Werk zo hier in deze plaats, daar waar wij wonen. En geef dat we ook tot zegen mogen zijn voor andere mensen. Het zout der aarde. Ja, Heere. Maar zelf zijn we niet zo zout. Zelf geven we geen licht in deze wereld. Maar wilt u het werken door de verbinding met u. En dat we zo wat mogen betekenen voor de mensen om ons heen. Wees met allen die op de vlucht zijn of als vluchteling in een ander land aangekomen zijn. Onzeker bestaan. Geef hulp en wijsheid. Ook als dat heel wat met zich meebrengt. Wilt u zo ons bidden horen en ons aanzien in de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus. Zegen allen die een taak hebben en verheerlijk uw naam om Jezus wil. Amen. We willen gaan zingen, Psalm 7, aantal versen 4, 5 en 6, zo zullen zich gehele scharen van volken om u heen vergaren. Laat toch het kwaad der goddelozen een einde nemen. Straf de bozen. En God die op het recht zijn troon wil stichten. God is rechtvaardig in zijn richten. Dus 4, 5 en 6 van Psalm 7. En u mag uw gave geven voor de Heere en zijn dienst. Thank you. Psalm 130, vers 2 zingen we als antwoord op de preek. 130, vers 2. Gemeente, het gaat vanavond over Gods toorn en over Gods straf. Dat is geen aangenaam thema. Als jij straf krijgt op school of thuis, dan ga je misschien wel proberen om er onderuit te komen. Ik ben brutaal geweest tegen de lerares. Wordt eruit gestuurd, ga je me melden. 2 uur nakomen, dan kan het zijn dat je zegt, ja, maar hij deed het ook en ik kon er niks aan doen. Of ja, zij kan gewoon niet goed lesgeven. Kunt u niet door de vingers zien? Ik heb zoveel huiswerk. En je krijgt misschien wel telefoonstraf. Thuis. Ja, maar ik heb hem echt nodig. Want. En dan komt er wat. Mensen protesteren nogal eens. Als ze een vonnis horen. Over dingen die ze gedaan hebben. En gaan in hoger beroep om onder straf uit te komen. Zo kan het ook richting God zijn. Nee, als we voor Gods rechterstoel staan, dan hebben we geen enkele verontschuldiging meer. Maar nu kunnen we die wel hebben. In zondag 4 worden er enkele genoemd en worden ze ook ontmaskerd. De verontschuldigingen. En wat is het doel daarvan? Wat is het doel van het spreken over Gods toorn en over Gods straf? Wat denkt u? Dat we aan de voeten van de Heer Jezus terechtkomen. Paulus zegt het in 2 Korinthe 5. Wij dan wetende de schrik des Heeren bewegende mensen tot het geloof. Met Gods hulp willen we luisteren naar zondag 4, het onderwijs daarvan. Thema, Gods toorn en Gods straf. We horen 3 bedenkingen daartegen. Eerst is, vraagt God niet het onmogelijke van ons? Het tweede, waarom toornt God over de zonde? En het derde, botst Gods rechtvaardigheid niet met zijn barmhartigheid? Dus Gods toorn en Gods straf. 3 bedenkingen daartegen. Vraagt God niet het onmogelijke van ons mensen? Waarom toornt God over de zonde? En botst zijn rechtvaardigheid niet met zijn barmhartigheid? God is toch ook barmhartig? Gemeente, het gaat ook vanavond ten diepste weer over de enige troost in leven en in sterven. Dat ik mag weten, ik ben van de Heere. Ik ben voor altijd zijn eigendom. 3 dingen zijn er nodig om in die troost te leven. Kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. Het is ook elke keer weer nodig dat we daarover horen. Over de ellende, de ernst van de geestelijke ziekte en zwakte. Zodat we elke dag weer naar die dokter zouden gaan. Die hemelse arts. Ook Gods kinderen hebben dat elke keer weer nodig. Om dat steeds weer te horen. Zodat we elke dag weer vergeving zouden vragen. Verdieping van de kennis van de vergeving. Verdieping van de kennis van de Heere zouden krijgen. U weet, het voorbeeld hebben we eerder gebruikt. Als je weet hoe kritiek het was tijdens die operatie. Hoe diep die tumor zat in de hersenen. Ja, des te groter is de verwondering. Dat ze hem weg konden halen. En dat je er doorgeholpen bent. Dat je er nog mag zijn. Genezing. Dus kennis van de ellende van onze kritieke toestand, dat dient om de waarde van de Heere Jezus en zijn noodzakelijkheid voor ons weer helder te krijgen. En voor Gods kinderen dus om de dankbaarheid aan hem te vergroten. Het wonder van zalig worden. Levend te houden. Dat het niet gewoon wordt. Vergeving, genade, zaligheid. Dat moeten we dus vasthouden, gemeente. Het gaat over aangrijpende dingen. Gods toren, Gods straf. Maar het gaat daarin ten diepste ook weer over de Heere Jezus. Dat hij waarde krijgt. Dat het zo wordt dat je niet zonder hem kan en niet buiten hem kan en wil. Wel, vanuit zondag 2 en 3 zagen we dat we God niet meer kunnen dienen zoals hij waard is. En dat we hem niet meer willen dienen. En zelfs dat we geneigd zijn tot alle kwaad. Tot het haten van God. En tot het haten van mensen, onze naasten. Die neiging hebben we allemaal. Met die neiging worden we geboren. En we worden geboren als kleine mensjes die op de handrem op de helling staan. Ja, zegt iemand, maar... En dat is dan de vraag. Zondag 1, zondag 4. Doet God de mens dan geen onrecht als hij nog steeds in zijn wet van die mens eist wat hij ten diepste niet kan? God eist dat we hem lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Maar is dat wel eerlijk als die neiging in mijn hart zit om hem te haten? Van iemand die een gebroken been heeft kan je niet vragen, ga eens huppelen. En van iemand die blind is, daar kan je toch niet tegen zeggen. Moet je eens kijken, wat een mooie vogel. Kan God dan vragen van iemand die geneigd is tot haten, om hem lief te hebben? Doet God de mens dan geen onrecht? En het antwoord is nee. Want God heeft de mens zo geschapen dat hij hiertoe in staat was. God heeft de mens niet gemaakt als een leugenaar en als een hater van God. Nee, God heeft de mens goed gemaakt. In die goede schepping, in die volmaakte wereld, in dat paradijs was het zeer goed. En toen kwam de zonde, toen kwam het ongeloof. Toen beroofde de mens zichzelf van die gaven, van geestelijk leven, van die gaven om God lief te hebben. De mens deed dat. Niet Adam, dat staat er niet. Nee, de mens. Het gaat over mij en over u en over jou. De mens uit wie ik geboren werd. Hij veranderde. Hij viel. Hij beroofde zichzelf van die mogelijkheid om God lief te hebben. En sinds de mens, die eerste mens, die mogelijkheid van God gestolen heeft, worden al zijn nakomelingen zonder die mogelijkheid geboren. Omdat de wortel ziek is geworden, werd de boom van heel de mensheid ziek. De mens beroofde zichzelf. En wat is de conclusie van de catechismus? Dit: God blijft trouw aan zijn liefdesgebod. God blijft trouw aan zijn woord. God blijft trouw aan zijn eis. Dat is toch niet moeilijk als ze dat zo zeggen. God blijft trouw. Maar dus ook aan zijn eis om hem lief te hebben. Dat is ook logisch trouwens. Als ik de auto van de buurman leen en ik rijd hem totaal los, dan zegt mijn buurman niet, nou ja, jammer, joh, dat geeft helemaal niks. Nee. Hij wil die auto terug. Hij wil zo'n auto terug. Maar ik kan het niet teruggeven. Maar toch heeft hij er wel recht op. En hij blijft daar recht op hebben. Ook als ik mijn leven lang dat niet doe, zo'n auto teruggeven aan de buurman, toch blijft hij er altijd recht op hebben. Want Hij had die auto was van hem. Nou, zo blijft God dus recht hebben op mijn liefde voor hem. En op de liefde van ons mensen voor hem. We hebben onszelf in de prak gereden. Onze liefde, onze gehoorzaamheid, totaal los. Maar God blijft liefde vragen. Hij heeft er recht op. En hij is ook onveranderlijk. Onveranderlijk in zijn trouw. Onveranderlijk in zijn trouw. Misschien zeg jij wel van, nou, ik zou willen dat God aan mij nu andere eisen zou stellen dan aan Adam en Eva. Want zij konden gehoorzamen. Maar ik niet. Maar als God andere eisen gaat stellen vandaag aan jou en aan mij, dan zegt hij daarmee dat hij veranderlijk is. En dan is hij geen God meer. Dan moet hij zichzelf verloochenen. God kan, God wil nooit minder van u vragen dan dit. Heb mij lief. Geef mij jouw hart. Dat. En zeg nou zelf, gemeente. Dat is toch gelukkig maar. Stel je voor dat hij het goedkeurde dat we hem niet lief zouden hebben. Dat hij dat goed vond. Stel je voor dat hij het goedkeurde dat wij de zonde zouden bedrijven. Zou je dan straks voor eeuwig en altijd bij zo'n God willen zijn? Nee toch? Gods eis blijft staan, omdat God God is. En waar moet die eis ons brengen? Bij de erkenning, Heere, u mag dit van mij vragen. Uw doen is zuiver, helemaal recht. Waar moet het ons brengen? Bij de troon der genade, met dat lege net van ons, met die lege handen, met die torenhoge schild. En waar ik ga belijden, Heere, u hebt recht op mijn liefde, want ik ben een mens door u geschapen. Maar ik kan u die liefde niet geven. Dan ben je niet meer bang voor straf, maar dan ben je onder de indruk van wie God is. Van wat hem toekomt. Dan ga je bidden om genade. En er is genade, gemeente. Want één is er. Eén is er die aan de eis van God voldaan heeft. Volmaakt. Dat is hij die zei in die nooit begonnen eeuwigheid. Ik kom om uw wil te doen, o God. Hij is de wetsvervuller. De handhaver van Gods eer. Hij heeft de Vader lief gehad als mens. Opdat mensen die dat niet meer kunnen. En die dat niet meer willen. Achter hem zouden wegschuilen. En u weet wie dat is en jij. Dat is de Heer Jezus. Zalig als je het van hem verwacht. Vraagt God niet het onmogelijke van ons? Nee, dat was dus het eerste. Maar waarom torent God over de zonde? Wil God die ongehoorzaamheid en afval van de mens ongestraft laten, wordt er gevraagd. Die eis moet blijven staan, zo hoorden we. Maar kan de straf dan niet ingetrokken worden? Nee, dit is geen vraag van iemand die de zonde beu is. Het is eerder een vraag van iemand die bang is voor de straf. Mensen kom je tegen, misschien ook wel hier in de gemeente. Waarom zou je nou zalig willen worden? Waarom zou je nou in de hemel willen komen? Ik ken mensen die dan tegen je zeggen, ja, anders ga ik naar de hel. Dat is wel een eerlijk antwoord. En dan mag je ook tegen de Heere zeggen, Heere, ik ben bang om naar de hel te gaan, mag ik naar de hemel? Ook daar mag je mee naar de Heere toe. Maar Ja, het is wel wat mager, hè? Waarom moet je Christus als middelaar kennen? Omdat ik anders verloren ga. Maar met zulke antwoorden heb je weinig begrepen van wie de Heere Jezus is. Het is net als wanneer je zegt, ja, ik wil graag verkering met haar. Omdat ik anders alleen ben. Omdat ik anders alleen blijf. Nou, dat zal je vriend of vriendin niet zo fijn vinden als je dat zegt. Het moet dieper gaan. Het moet toch om hem gaan. Het moet toch om haar gaan. En je doel moet niet zijn, ja, anders dan ben en blijf ik alleen. En natuurlijk speelt dat ook mee. En natuurlijk kan dat ook heel moeilijk zijn. Jazeker. Maar zo gaat het in het geestelijk leven, bij het kennen van de Heere, niet om het feit, ja, dan krijg ik geen straf. Maar het gaat erom dat ik hem ken. En hem lief heb. Bij hem mag horen. Niet de hemel is mijn doel, maar hij is mijn doel. Dat hem volmaakt dienen. Wil God de zonde en de ongehoorzaamheid ongestraft laten? Geenszins. Beslis niet, is het antwoord. God kan de straf niet intrekken. Hij blijft bij zijn eis, maar ook bij zijn straf. Hij is hevig vertorend, zowel over zonden die aangeboren zijn, als over zonden die wij bedrijven. Gods persoon, gemeente, is een en al verzet tegen. Een en al afkeer van de zonde. Eigenlijk is dat iets wat je op een briefje moet schrijven. In je portemonnee of in je telefoon moet stoppen. En waar je elke dag zo eens naar moet kijken. God is een en al afkeer van. Een en al verzet tegen de zonde. Die kleine zonde. Die kleine zonde van elke dag. Dat wat er in jouw hart woont. Daar waar jij toe geneigd bent. God kan de zonde niet aanzien, gemeente. Zonder zich er verschrikkelijk over te vertoornen. De Heer is een wreker. We lazen dat in Nahum. Maar we lazen dat ook in 1 Thessalonicenzen 4. En dan staat erbij, zoals ik al tegen jullie gezegd heb. Een wreker. De Heere, de verbondsgod. Zijn naam is ik ben en ik zal er zijn. Zo zingen we van die naam en van die Heere. Hij is een wreker. En hij handhaaft zijn toren. Zo lazen we. Ja, gemeente, gelukkig maar. Gelukkig maar. Want als God niet torent over de zonde, dan is hij geen God meer. Dan is hij een God zonder liefde. En een God zonder heiligheid. Juist echte liefde kan toornen. Toornen over alles wat de zuivere liefde bedreigt. Als je gelukkig getrouwd bent, kun je geen derde tolereren, toch? En als iemand jouw vrouw zomaar pijn doet en jouw lieve kinderen zomaar pijn doet, dan... En wat gebeurt er dan in je hart? Word je boos. Word je boos, verontwaardigd. Als iemand je kind slaat op straat. Ben je toch verontwaardigd, boos? Waarom? Waarom komt dat gevoel bij je boven? Ja, dat is liefde. Dat is liefde voor je kind. En zo torent God over de zonde. Waarmee wij alles van hem kapot maken. God kent hevige toorn, omdat hij zo ontzettend lief heeft. Hij heeft zichzelf lief. Hij heeft zijn schepping lief. Hij heeft zijn geboden lief. Hij heeft zijn naam lief. Hij heeft zijn zoon lief. Dat gaat hem allemaal aan zijn hart. En daarom torent hij als wij met onze vingers dat kapot maken. Als wij met onze zonde, zijn schepping, dat mooie verwoesten en kapot maken en zijn geboden overtreden, zijn naam door het slijk halen, zijn zoon niet nodig hebben. Denk aan dat voorbeeld, als iemand zomaar jouw kind een klap geeft op straat. Veel en veel en veel dieper gaat het. Als u aan de Heer Jezus, aan Gods Zoon, voorbij leeft, terwijl hij voor je staat en je aangeboden wordt. Dat raakt God. En hij is vol heilige boosheid. Als wij boos worden, dan zondigen we vaak. Op een zondeloze manier boos worden. Oh, dat kunnen we bijna niet, maar God wel. En daarom noemen we dat, dat is dan een kwestie van taal, maar en de gevoelens die dat bij ons oproept, daarom noemen we dat geen boosheid, maar daarom noemen we dat toorn. Hij is heilig boos, omdat hij lief heeft. Dat is het. Zijn toorn, dat is niets anders dan gekrenkte liefde. En hij wil dat u hem lief hebt. En hij wil dat jij hem lief hebt. En hij wil dat jij gelukkig wordt. En het echte geluk, dat is verbonden met het kennen van hem. En met het liefhebben van hem. En met het erkennen van hem als koning. En als je dat niet doet, als je zo je eigen ongeluk zoekt en de Heere onteert, dan torent hij. Omdat we dan alles kapot maken en blijven kapot maken. Onszelf ook. En daar heeft God je niet voor over. Weet je dat? En jij? Kijk eens op je briefje. God torent, verschrikkelijk, over de zon. En als de Heere nou in jouw hart gaat werken. En als jij de Heere lief krijgt. Dan krijg jij ook een hekel aan de zon. Dat kan niet anders, dat kan niet anders. Dan ga je ook boos worden over, op de zonde. Die zonde van jezelf. Maar ook zonde van anderen kunnen je dan boos en verdrietig maken. Ken je dat? Ken je dat? Niet dat je dan op een ander neer gaat kijken. Oh nee, helemaal niet. Je hebt genoeg met jezelf te stellen. Maar wel dat verdriet. Die pijn. Afmagaars. Dan moet je toch iets van kennen. Anders dan. Dan klopt er iets niet. En dan staat er vervolgens dat God torent over de zonden die ons zijn aangeboren en over de zonden die we bedrijven. Aangeboren zonde, dat is de erfzonde waarmee ieder mens besmet is. Waarmee we schuldig zijn vanaf de conceptie. En nee, dat geloof ik niet, tenzij de Heilige Geest me onderwijst en overtuigt en dan ga ik het meebeleiden met David. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. En waarom is dat zo erg? Omdat ik zelfs als babytje God niet geef waar God recht op heeft. Daarom, omdat ik zelfs als babytje het doel van het mens zijn mis. Wat rijk gemeente, dat die grote dierbare middelaar ook begon bij de conceptie. Om volkomen en volmaakte middelaar en borg te zijn. Ook als babytje, bij de geboorte en daarna. God torent over aangeboren zonde, maar ook over zonde die we bedrijven. De dingen die je doet en denkt en nalaat terwijl je het moest doen. God torent hevig, ook over de zonde van zijn kinderen. God torent ook over de zonde van zijn kinderen. Doe die zonde dan niet, zegt Paulus tegen die gelovigen in Thessalonica. Want de Heer is een wreker. Ja, die zonden zijn vergeven. Die zonden zijn vergeven, zo kun je dat zien, zo kun je dat zeggen. Jazeker. Ze zijn geborgen in Christus. Zijn kinderen. Daarom kun je het op deze manier zeggen. Hij torent niet meer op zijn kinderen. Hij zal nooit meer op hen toornen en nooit meer op hen schelden. Jesaja 54. Maar op die zonden van hen torent hij wel. En die zonden van zijn kinderen, die zijn net zo erg. Of misschien nog wel erger als de zonden van iemand die de Heer niet kent. Omdat Gods kind tegen de liefde zondigt. En tegen de ervaren liefde. God haat de zonde. En hij haat die zonde zo erg dat hij die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen wil. Ja, wil God straffen? Ik meen dat het Luther was die zei, ja, dat is een vreemde werk, straffen. God heeft veel liever, heeft lust om te behouden en niet om te toornen. En toch, ja, hij wil het omdat hij rechtvaardig is. Omdat hij trouw is aan zijn eigen woord. In die zin wel, ja. Met tijdelijke oordelen. Nou, denk aan rampen en aan ziekten. Ongelukken. Nou, niet te veel om je heen kijken. Maar ga maar bij jezelf. Hoe is het in mijn leven? Ischia werd ziek. En toen hij genezen werd, dankte hij God en zei hij, u hebt mij gezond gemaakt, u hebt mij genezen, u hebt mijn ziel lieflijk omhelst. Want u hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Ischia zag in zijn ziek worden, dus een tijdelijke straf van de Heere. Dat is heel persoonlijk, hè? Dat is heel teer en daar kan je ook mee in de knoop raken. Want hij straft ons ook naar onze zonde niet. In het boek Openbaring lees je ook over allerlei rampen. Rechtvaardige oordelen van God over de wereld. Plagen uit Egypte. Tekenen van Gods toorn. Israël 40 jaar door de woestijn trekken. Straf op de zonde. Gehazi die melaats werd. Straf op de zonde. Denkt u van de gevolgen van het overspel van David met Bathseba? Tijdelijke straffen. Welk doel hebben ze? Ja, niet dat je je vuisten balt, maar je handen vouwt. Dat je je verootmoedigt. Bij de Heer Jezus terechtkomt. In de tijdelijke oordelen zit een dringende oproep. Bekeer je, wend u naar mij toe, word behouden. Het was Lewis die het zei, hè? Dat zoiets als het lijden in deze wereld, de rampen, dat is Gods megafoon. Om mensen maar op te roepen tot bekering. Tijdelijke straf, verharding, kan ook. Romeinen 1 wijst erop dat God je overgeeft aan zonde. En dat je die zonde steeds gemakkelijker bedrijft. En dat je steeds meer ongevoelig wordt. God trekt zich terug met zijn invloed. En je gaat van de ene zonde op de andere. En steeds verder zonder dat je er last van hebt. En je geweten zwijgt steeds meer. En je denkt steeds minder aan de eeuwigheid. En je doet het steeds gemakkelijker. Aangrijpend. Aangrijpend. Gemeente, de zonde is echt zo'n macht. Kunnen we echt niet aan. Niemand van ons. Je kunt denken, ik ga de grens niet over. maar het zal niet lukken. God vraagt radicale keuzes, omdat we zwak zijn en de zon zo sterk is en verharding kan optreden. Dat is trouwens een aangrijpend thema, verharding. Daar mag je wel bang voor worden, ja. Anderen voor waarschuwen. Want tijdelijke straffen kunnen langzaam maar zeker overgaan in de eeuwige straf. Ook dit moet je dringen tot de Heere. Hij heeft geen lust in je ondergang. Maar daarin dat je je bekeert en leeft. En Gods kinderen kunnen dus ook perioden van verharding kennen in hun leven. Denk weer aan David, Psalm 32. Zijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Wat kon hij het lang uithouden zonder de Heere? Werd steeds ongevoeliger, aangrijpend. Misschien word je er wel bang van. Als je naar je eigen hart kijkt. Je zegt, het is allemaal zo dor van binnen. Zo dor. Hoe moet dat? Hoe weet je nou of dat echt verharding is? Of de verharding van een schijngelovige? Of van een echte gelovige? Wat denk je? Je weet dat alleen maar door bekering. Door de hernieuwde bekering. Wanneer je met een gebroken en verslagen hart bij God terechtkomt. En het meebidt met David. Psalm 51. Of met Asaf. Ik was een groot beest bij u. Hernieuw de bekering. Dat de Heer je weer opzoekt. Dat je door de knieën gaat. En dat de Heer het weer tevoorschijn haalt. U weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Wie werkt dat, gemeente? Dat is de Heere. Door zijn woord. Op zijn tijd. Hij is dat aan niemand verplicht. Nee. En natuurlijk kunnen mensen heel veel betekenen daarin. Zeker. Denk aan Nathan, de profeet die David terecht wees. En toch, mensen kunnen niet alles. Misschien is David ook wel door zijn paleisknecht terecht gewezen, heel voorzichtig aangesproken en werd hij boos eerst. Nog één woord en je vliegt eruit. Zelfs op de prediking van de Heere Jezus Christus braken niet alle harten. Beste dominee ter wereld. Maar niet alle harten werden week onder zijn prediking. Genade blijft over, onverdiend, niet te bewerken. Niet te maken. Maar je mag erom vragen. En de Heere geeft het mild. Naar zijn rijkdom vervult hij al je nooddrift. God doet geen onrecht als hij een mens voorbij gaat, gemeente. Maar hij zal echt geen bidder laten staan. Tijdelijke straffen. Ramp en leed, ja, kan ook kastijding zijn van de Vader. Dat komt in zondag 9 terug, dus we laten dat nu rusten. Eeuwige straf, dat is de hel. De poel die brandt van vuur en zilver. Waar wening en knersing de tanden, tandengeknars is. Waarom zo erg, gemeente? Omdat deze straf overeenkomt met het erge van de zonde. Daarom. En met de hoogte van Gods majesteit. Augustinus heeft eens gezegd, het kwaad van de zonde maakt de hel noodzakelijk. Het kwaad van de zonde maakt de hel noodzakelijk. Ja, de zonde is zo verschrikkelijk. En hoe erger de zonde, hoe zwaarder de straf. En hoe hoger de persoon tegen wie je zondigt, hoe zwaarder de straf. Zo was het ook in ons land, lange tijd, tot aan 2020. gold dat. Als je minachtend over mij spreekt, heeft geen directe gevolgen. Maar als je voor 2020 de koning beledigde, dan kon je in de gevangenis belanden. In 2016 werd er een man uit Kampen veroordeeld tot 30 dagen cel. Hij had koning Willem-Alexander een moordenaar en een verkrachter en een dief genoemd. 30 dagen cel. Sinds 2020 mag je door de vrijheid van meningsuiting bijna alles zeggen over een ander. En beland je niet meer in de cel als je zulke dingen zegt. Maar van God mag je natuurlijk niet alles zeggen over een ander. Vervloekt ben je als je de wet overtreedt. De hoogste straf, omdat God God is. En ook daarvoor moeten we leren buigen, gemeente. Ook dat wil de Geest ons leren. Dat je inziet dat zonde majesteitsschennis is. Elke zonde. Dat de zonde hem raakt, hem krenkt, hem slaat. Het doel van deze zondag. Ja, dat is dat we die zwarte afgrond zouden zien van onze verlorenheid. En dat we dat oordeel van God over ons leven zouden onderschrijven. Uw vonnis is gans rechtvaardig, Heere. En opdat u zou vluchten naar de Heere Jezus Christus. Daar moet het heen, gemeente. Want iemand die iets van deze dingen leert, die vlucht tot Jezus. Dat kan niet anders. En dan kan je misschien niet zeggen dat je bekeerd bent. Dat is misschien te hoog voor je. Maar het gaat hierom. Ben je wel eens naar de Heer Jezus gevlucht? Met heel je hebben en houden. Met je zonde, met je zorg, met je schuld, met je niet kunnen, met je niet weten, met alles. Naar hem. Naar hem. En ga dan vandaag opnieuw. En morgen. Waarom naar hem? Omdat hij de vloek wilde dragen. Galaten 3. Daar zie je dat God torent, gemeente. Op Golgotha. Hij werd vervloekt. Hij daalde neer tot in de hel. Gods toren brandde op hem. Gods toren brandde in hem. En wie niet van een torenend God wil weten, die kan ook niks met Golgotha. En met het kruis van Golgotha. God haat de zonde intens. Daar zijn geen woorden voor. En dat maakt de hel zo verschrikkelijk. Maar dat maakt ook Golgotha zo diep. Zo diep. Dat is niet te zeggen. En dat toont ons ook de liefde van God. Zo diep. Niet te zeggen. Hebt u de gekruisigde al lief gekregen? Omdat hij gekruisigd is. Omdat God mijn zonde zo haat. Wij dan wetende, de schrik des Heeren bewegende mensen tot het geloof. Laat u met God verzoenen en ga tot uw middelaar, Jezus. Drie bedenkingen tegen Gods toorn en straf. Het eerste was, vraag God niet het onmogelijke van ons. Het tweede, waarom torent God over de zonde? En nu botst zijn rechtvaardigheid niet met zijn barmhartigheid. Het zou kunnen dat er iemand zit in de kerk die bij zichzelf denkt, ja, zal God echt mensen in de hel werpen? Rechtvaardig, is dat rechtvaardig? Maar hoe zit het dan met zijn liefde? Is God dan ook niet barmhartig? Zeker, zeker. En dat beaamt de opsteller van de catechismus volmondig. God is barmhartig. God is vol mededogen. Vol medelijden met mensen. Goddelijk medelijden. Gods hart brandt van ontferming. Gods hart brandt van liefde. Jawel. In Exodus 34, daar staat het. De Heere, de ik zal zijn, is genadig, barmhartig, langmoedig, groot van goedertierenheid en weldadigheid, trouw. Hij vergeeft de ongerechtigheid en de zonde en de overtreding. Maar het gaat in één adem verder. Hij houdt de schuldige niet onschuldig. Dat heeft dus met die trouw te maken. En we lazen het in Nahum, de Heer is langmoedig. Nahum 1 vers 3, de Heer is langmoedig en van grote kracht. En hij houdt de schuldige niet onschuldig. Dus God is barmhartig, 100% barmhartig, maar hij is ook 100% rechtvaardig. Hij is trouw aan zijn eigen woord. Stel je voor, gemeente, dat een rechter vandaag of morgen, morgen is maandag, dat een rechter alle boeven vrij zou laten omdat hij barmhartig is. Dat alle verkrachters en alle seriemoordenaars op vrije voeten komen, morgen. Dat kan toch niet? Dan zouden we allemaal protesteren. Dat zouden we niet goed vinden. We zouden bang worden. Het is toch geen liefde als je tegen iemand zegt die een vrouw heeft aangerand, ja, maar jij krijgt geen straf, want ik ben barmhartig. Nou, dat is niet barmhartig. Niet naar die vrouw toe. Dat is niet barmhartig naar die maatschappij toe. En dat is ook niet barmhartig richting die dader. Het is niet barmhartig als ze alle zonden toedekken. Zeker op dat terrein. Het is niet barmhartig als je zegt, ja, je hebt een moeilijke jeugd gehad en zo. Het is eigenlijk ook wel zielig en ik spreek je vrij. Er moet recht gedaan worden. En dat is barmhartig. En natuurlijk is er in dit voorbeeld ook hulp nodig. Hulp nodig voor het probleem. Maar ook recht. God is barmhartig en rechtvaardig. Daarom eist zijn gerechtigheid dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit begaan is, met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft wordt. De zonde tegen de hoogste majesteit verdient de hoogste straf. Het kan jaren duren. God kan je in zijn goedheid jaren laten leven op aarde. Maar eens doet God recht. Eens doet God recht. We zullen het allemaal meemaken. Of dat je mag neerknielen op Golgotha. En het daar mag ontdekken. Of op de jongste dag. Sommige mensen denken dat God net als henzelf is. Psalm 50. Dan kun je dat terugvinden. God doet toch niks als ik mijn eigen gang ga. God dreigt wel. God dreigt wel, maar hij doet niets. Ja, zo kan het lijken. Zo kan het lijken. Maar eens zal hij recht doen. En jij vergadert toorn als een schat, zegt Romeinen 2 vers 5. Je vergadert toorn als een schat. En je hebt het niet in de gaten, maar je bent een hele stapel aan het stapelen met allemaal zonden, waarover God zijn toorn zal uitgieten. En straks wordt het uitbetaald. Dan krijgt iedereen wat hij verdiend heeft. En dan zal God het voor ogen stellen wat een mens gedaan heeft. God is rechtvaardig en barmhartig. En hij heeft om zondaren te redden een weg uitgedacht met behoud van zijn recht. Geen genade in plaats van recht. Maar genade door recht. De rechter God bestraft de zonde van zijn volk in zijn zoon. En wat is dan nou liefde? Wat is nou echte liefde? Wat kost dan meer? Tegen zo'n crimineel zeggen, nou ik laat je gaan, doe maar. Jij krijgt geen straf.
Of dat je zegt,
ik roep mijn zoon en die zal voor jou de straf dragen. Dan mag jij gaan. Wat is nou groter bewijs van liefde? Dat laatste toch. God heeft zijn zoon gezonden. In het avondmaalsformulier staat het zo dat de toren van God over de zonde zo groot is dat eer hij die ongestraft liet blijven, hij die gestraft heeft aan zijn lieve zoon. Zo lief had hij zondaars. En nu is het hij of ik. Of hij draagt de straf of ik moet die dragen. Wie in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, Johannes 3. Maar die de zoon ongehoorzaam is, de toren van God blijft op hem. En wanneer je door het geloof van de Heer Jezus verbonden wordt, dan mag je het weten. Mijn zonden zijn gestraft op Golgotha met de hoogste straf. Al mijn zonden, ze zijn bestraft. Ik voor u, daar gij anders, eeuwig de dood had moeten sterven. En hoe langer hoe meer leert het geloof dat begrijpen. En dan ga je de Heer Jezus steeds meer lief hebben. Want hij nam de straf op zich die u had verdiend. Dat u mij daar nu van verlost. En dat u zichzelf nu daarvoor gaf. En dat voor zo iemand als ik. Dat u de deur open liet staan toen ik nog zo ver van huis was. En helemaal niet aan u dacht. Dat u wel aan mij dacht. En dan zijn er die momenten in het leven van Gods kinderen. Dat die liefde ontvlamt. En dat ze het zeggen. Ik zal uw hart lief hebben. Heere, mij sterkt. En op andere momenten. Als je het vergeet. Als je er weer bij vandaan dwaalt. Als je vergeet hoe God tegen je zonde kijkt. Wie hij is als hoogste majesteit. Dan dooft die verwondering ook weer. En de liefde en de dankbaarheid. En dan is zo'n preek als dit, zondag 4, bedoeld om dat nou weer nieuw leven in te blazen. We gaan afronden, gemeente. We hebben gehoord over de ernst van de zonde. Dat God God is en dat God God blijft. En dat hij daarom torent over de zonde. Dat hij de zonde moet en wil straffen. Hij kan zonde niet zien zonder te toornen. En u geeft God een middel waardoor zijn recht gehandhaafd blijft. En waarbij zijn liefde op een verbazingwekkende manier zichtbaar wordt. In de Heer Jezus. In hem zie je hoe rechtvaardig God is. En hoe barmhartig hij is. En de Vader is met dat lam tevreden. En u en jij. Leef niet verder, gemeente, zonder hem. Eén seconde in de hel zal heel je leven vol plezier doen vergeten. Na één seconde in de hel heb je spijt, eeuwig spijt, dat jij je niet bekeerd hebt. Dat jij niet tot hem gevlucht bent. Hij wordt je aangeboden. En hij klopt op de deur van je hart. En hij is zo dichtbij. Zoals hij dichtbij was bij die ene moordenaar. Wat deed die man? Eerst vloekte hij aan het kruis. En later bad hij. En hij stemde ermee in dat hij het oordeel verdiend had. Wij ontvangen straf waardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze Jezus, hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. Had die man nog rechten? Nee. Straf was het waar hij recht op had. Heere, gedenk aan mij. Gedenk aan mij. En toen werd het waar. Wat Romeinen 6 voorhoudt. Het loon op de zonde is de dood. Maar de genadegift van God is het eeuwige leven. Door hem die de dood inging als rechtvaardige straf op mijn zonde. Om de hitte van Gods toorn in zichzelf te blussen. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied en met liefde prijzen. Want inderdaad, gemeente, er is vergeving altijd bij hem geweest. Daarom wordt gij, Heer, met beving recht kinderlijk gevreesd. Amen. Zullen we danken en bidden. U bent God, Heere. U bent de hoogste majesteit. En wij zijn mensen. Schepselen. Nietig. Klein. Zondig. En u bent het. Die ons uw vriendschap biedt. Heren, mag dat de verwondering in ons hart ontsteken. Heren, want we passen helemaal niet bij u en u helemaal niet bij ons. Mag het ons aan de voet van die grote middelaar brengen. Dank, Heren, voor uw werk, voor uw zoon. Voor uw onuitsprekelijke gave. Maar geef ook dat we heilig zullen leven. Dat we de zonde zouden haten. Dat wat u haat. En dat we dat zouden liefhebben wat u lief heeft. Wees met ons deze week, Heren. Zegen de JV. Zegent u ons in alle dingen. Breng ons komende donderdag samen in uw huis. En Heere, u kent ons en u weet wat we nodig hebben. Wees bij ons. Wees bij ons. Bij jongeren en ouderen. Houd ons vast. We bidden dat in de vergeving van alle zonden om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 5, vers 4 en 12. 5, vers 4 en 12. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.